Je moet echt lol en plezier hebben met elkaar. Het scheelt heel erg dat het korte lijntjes zijn. We laten een team ook nooit echt groter worden dan 8 mensen. Omdat met 8 mensen kun je in ieder geval beslissingen nemen. Sommige beslissingen moeten echt unaniem genomen worden. En met 8 mensen kun je net alle interacties goed houden eigenlijk.
Ja.
En wat ik merk in de teams waar ik in gewerkt heb. Ik heb nu mijn eigen team in de Baarsjes en Oud-West in Amsterdam. Maar ik werk ook heel vaak in een tweede team. Zo ook nu. Nu ik werk in Arnhem bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En ik merk dat, dat we het goed houden door lol met elkaar te hebben. Door eens wat dingen anders te doen.
Hallo lieve mensen. Welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrit Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Remke van Staveren, psychiater. Ik ontmoet haar aan de eettafel bij haar thuis. Meestal kies ik 1 onderwerp voor een podcast wat deze keer niet lukte. Het gesprek met Remke gaat over buurtzorg thee, haar boek Minder slikken, het belang van echt samenwerken met de cliënt, plezier hebben in je werk en het inzetten van ervaringskennis. Volgens mij allemaal ingrediënten voor een nieuwe GGZ. Zo, goedemiddag Remke.
Dag Harry.
Fijn dat ik hier welkom ben bij jou in huis, in Baarn. We hebben het net over de tuin gehad die mooi insectvriendelijk is.
Zeker. Echt een duurzame tuin.
Ja, prachtig.
Hoe minder we eraan doen, hoe beter het wordt.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ziet er mooi uit. Ja, ik heb jou benaderd omdat ik kennis met jou maakte via LinkedIn. Wel eens een podcast van je geluisterd heb. En je onlangs een boek hebt laten verschijnen over psychofarmaca en het slikken daarvan.
Ja.
Met name ook het afbouwen.
Het afbouwen vooral.
Ja.
Ja.
En jouw stem klonk heel luid en duidelijk. Psychische kwetsbaarheid is van ons allemaal, net zoals fysieke kwetsbaarheid. We kunnen allemaal iets krijgen. En de zorg voor elkaar staat daarbij centraal.
Mm, yeah.
En de zorg zoals die nu geboden wordt in de GGZ, dat kan misschien ook nog wat dichter bij huis en wat eenvoudiger. En toen heb ik jou gebeld en eigenlijk zei je gelijk ja tegen deze podcast.
Ja.
Dus hier zitten we dan.
Ja, leuk.
Om een gesprek te hebben over mijn lievelingsonderwerp mentale veerkracht. En hoe bereik je dat? Nou, jij werkt als psychiater en jij werkt in Amsterdam bij Buurtzorg T.
Klopt.
Kun je wat vertellen over die manier van werken?
Ja, dat vind ik heel leuk. Dus dank voor deze uitnodiging.
Ja.
Buurtzorg T is een inmiddels vrij grote organisatie. We zijn landelijk, hebben we teams. En het zijn kleine, zelfsturende teams met maximaal 8 zorgverleners. Het zusterorganisatie kennen mensen ook vrij goed. Dat is buurtzorg, dat is met de wijkverpleging. Dus hetzelfde concept eigenlijk. Mm-hmm. Dus de kleine, zelfsturende teams. We werken vanuit vertrouwen, wat fantastisch is. Gewoon echt heerlijk om het vertrouwen te krijgen dat je werk gewoon goed doet.
Ja.
En er zijn geen managers. Dat is fijn, maar dat is soms ook niet natuurlijk. Hè, want er is ook geen loketje om bij te klagen als die goed gaat.
Nee, je moet het zelf oplossen.
Je moet het allemaal zelf en met elkaar oplossen. En er zijn ook geen secretaresses, wat ook heel jammer is. En inderdaad, je moet het met elkaar doen. Dus het hangt heel erg af van het team en hoe je goed voor jezelf, voor elkaar zorgt, zodat je ook goed voor de cliënt kan zorgen.
Ja, dat goed voor jezelf en voor elkaar zorgen. Welke vorm krijgt dat bij Buurtzorg T? Want dat is toch wel een beetje ondergeschoven kindje geworden, hè? In de zorg, hè? De zorg voor de mensen zelf die daar werken en het werk doen dagelijks.
Mm.
Om die ook behouden te laten, hoe noem je dat? Om die ook te behouden voor de zorg. Hè? Zodat ze het ook volhouden.
Ja.
En
ja.
Er plezier in houden. En ja. Ja, het ook niet meenemen naar huis.
Je moet echt lol en plezier hebben met elkaar. Het scheelt heel erg dat het korte lijntjes zijn. We laten een team ook nooit echt groter worden dan 8 mensen. Omdat met 8 mensen kun je in ieder geval beslissingen nemen. Sommige beslissingen moeten echt unaniem genomen worden. En met 8 mensen kun je net alle interacties goed houden eigenlijk.
Ja.
En wat ik merk in de teams waar ik in gewerkt heb. Ik heb nu mijn eigen team in de Baarsjes en Oud-West in Amsterdam. Maar ik werk ook heel vaak in een tweede team. Zo ook nu. Nu ik werk in Arnhem bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik merk dat, dat we het goed houden door lol met elkaar te hebben. Door eens wat dingen anders te doen.
Ja.
Om een ontzettend mooi voorbeeld te geven. Er is een van de zorgverleners bij Team Arnhem is gespecialiseerd in de runningtherapie. Mm-hmm. En hij wilde heel graag een ACT-groep, Acceptance Commitment Therapy, wilde die koppelen aan de running. Dus we hebben het genoemd ACT in Motion.
Ja.
En we hebben het ook maar gewoon gedaan.
Ja.
Dus we zijn gewoon binnen 2 of 3 weken. Hij had dat idee. We hebben het uitgewerkt en we zijn het gaan doen.
Geweldig.
Maar dat geeft zoveel ontzettend leuke energie. Om die dingen te doen waar je voor opgeleid bent. Je hoeft het niet te overleggen met een manager.
Dan is er ruimte voor leuke nieuwe initiatieven.
Ja, en vanuit het vertrouwen dat je gewoon doet waar je voor opgeleid bent. Dus het is niet zomaar, we doen niet zomaar iets. We werken echt wel volgens de richtlijnen en de zorgstandaarden. Maar dan ook daarbinnen is gewoon zoveel mogelijk.
Veel meer dan dat mensen soms denken.
Ja, absoluut. Ja. En het hoeft ook niet extra te kosten. En het levert zoveel plezier op. En als je samen lol hebt, dan zorg je gewoon ook goed voor de mensen.
Ja. Ja, en dan hou je elkaar ook vast. In die zin van, daar hou je elkaar ook in de gaten.
Je houdt elkaar in de gaten als er wat is met iemand.
Ja.
Er is lief, er is leed. Dan krijg je een arm om je heen. En natuurlijk is er ook wel eens mot, hè? Dus je hebt ook wel eens ruzie met elkaar. En als het echt niet lukt om eruit te komen, we hebben ook een regiocoach en die komt dan bemiddelen. Die gaat het ook niet overnemen. Hè? Het is geen manager,
maar
gewoon ondersteunt je in hoe je uit de problemen komt.
Ja, prachtig.
Ja.
En jij werkt dan in het team als psychiater.
Mm, ja.
En welke disciplines zijn er nog meer?
We hebben, als we geluk hebben, hebben we ook een psycholoog, GZ-psycholoog. We hebben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werk, GGZ-agoog. Als we geluk hebben, hebben we ook een PMT'er. Dat is in Arnhem is er. We hebben zelfs een danstherapeut in Arnhem. Die doet meerdere teams. Ja, fantastisch.
Ja.
Het is echt voor zoveel mensen zo goed om dat te gaan doen. En we hebben een jobcoach, maar die werkt eigenlijk niet voor buurtzorg T, maar die kunnen we wel betrekken.
Ja.
Ik zou zeggen, hoe meer disciplines, hoe meer vormen van zorg we kunnen bieden.
Ja, prachtig. En is het dan ook zo dat om zo'n team heen, hè, want jij noemt nu bijvoorbeeld een danstherapeut die in één team zit, die zal wel niet in ieder team zitten. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat voor een ander team er een soort flexibele schil is van misschien zelfstandig gevestigden, die aan kunnen haken.
Ja, precies.
Om een stukje zorg over te nemen of samen te werken.
Nou, ik denk bijvoorbeeld aan ervaringsdeskundigen.
Ja.
We hebben nog een aantal in dienst bij buurtzorgthema. Eigenlijk naar mijn smaak veel te weinig. Ze zouden eigenlijk in elk team ook een ervaringsdeskundige kunnen moeten inzetten. Maar dat lukt nog niet overal. Maar die kunnen we inderdaad van buitenaf betrekken.
Ja. Ja. En is het ook zo dat er meer huisbezoeken plaatsvinden bij
alleen maar. We werken alleen maar thuis.
Dus mensen hoeven niet naar een kantoor te komen in een wachtkamer te zitten.
Nou, sowieso hebben we geen wachtkamer. We hebben wel een kantoor. En daar kunnen we mensen ontvangen. Mm-hmm. En zeker bijvoorbeeld als je traumatherapie doet, is het heel fijn als dat op kantoor gebeurt en niet bij iemand thuis.
Ja.
Want ja, je bent bezig met het trauma.
Ja, en dan kun je er ook weer afstand van nemen.
Ja, dat wil je niet in iemands veilige omgeving doen. Dus dat kan, maar die kantoren zijn klein. Er zijn geen grote, het zijn vaak soort start-ups.
Ja.
Bij de Baarsjes zitten we bijvoorbeeld boven een kroeg.
Ja.
In Arnhem zitten we in een buurtcentrum, wat ook heel fijn is. Want we hebben het sociale wijkteam om de hoek. Maar we gaan naar de mensen thuis.
Geweldig.
En we zien ze gewoon in hun omgeving.
In hun eigen context.
Met hun familie, met hun gezin.
Met hun kinderen.
Met hun kinderen.
Met hun huishouding.
Met hun poes en hun hond.
Ja,
ja, precies. Dus dat geeft al gewoon ook een heel andere sfeer. Mensen moeten er altijd wel even aan wennen. Hè? Van, kan ik nog niet naar kantoor komen?
Ja.
En, maar ja, na 1-2 keer denk ze, oh nee, maar dit is eigenlijk gewoon super fijn.
Ja, dat is ook super fijn. Ja. Ja, betekent wel dat de werkers wat meer reistijd hebben?
We hebben inderdaad wat reistijd, maar we hebben de wijk zo ingericht. Hè. We houden ons, dat vind ik soms heel erg naar, maar we houden ons aan postcodegebieden.
Ja.
En in Arnhem en in Amsterdam, waar ik dan werk, sluit het allemaal op elkaar aan. Dus is het niet de ene postcode, is het niet het ene team, dan is het wel het andere.
Mm-hmm.
Ja, maar soms valt iemand buiten de boot. En we maken natuurlijk ook wel eens uitzonderingen. Zo ben ik gisteren nog naar helemaal de andere kant van West gegaan om iemand te zien.
Ja.
Maar we houden die afstanden klein, want anders zijn we alleen maar aan het fietsen.
Ja, daarom.
Ja, ja.
Is niet praktisch.
En dat is niet praktisch. Dus we concentreren ons echt op onze wijken.
Ja, dus je moet ook wel eens nee verkopen.
Helaas wel.
Ja.
Maar nogmaals, dan is het gewoon het buurtteam.
Ja.
Dus ja.
Ja, zou mooi zijn als iedere wijk een buurtsachté had, hè?
Ja, dat zou echt fantastisch zijn.
Zou in jouw ideale wereld de GGZ er zo uit moeten zien?
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het is specialistisch GGZ wat we bieden. Geen basis GGZ. We houden ons echt bezig met complexe zorg.
Ja.
En daar is wel meer voor nodig. We hebben echt nog wel een paar gespecialiseerde klinieken nodig. Denk bijvoorbeeld aan eetstoornissen of aan dwangstoornissen of echt van die super gespecialiseerde dingen.
Ja, en soms is een opname ook even nodig.
Je hebt af en toe een opname nodig, de crisisdienst is nodig. Dus nee, het kan niet alleen maar buurtzorg D zijn. Nee,
maar wel, ik bedoel eigenlijk met de ideale GGZ, dat er meer van dit soort teams zouden kunnen komen.
Ja. Ja. Zeker zou dat kunnen.
Ja.
Ja.
Want wat is het voordeel daarvan?
Ja, je zit dicht op de mensen. Je ziet de context. Je komt bij de mensen thuis. Ik merk dat, nou ja, voor mezelf als psychiater in een grote reguliere GGZ-instelling doe ik eigenlijk alleen maar het werk van wat past bij een regiebehandelaar.
Mm-hmm.
Dus ik doe de intake, ik doe behandelplanbespreking met iemand, medicatie instellen, de crisissen en de wetverplichte GGZ, de dwang.
Ja.
En dat is dan het werk van de psychiater, terwijl ik ben opgeleid om psychotherapie te doen, om mensen te helpen herstellen. Ik ben opgeleid in EMDR, in CGT. Ik kan natuurlijk van alles waar ik nooit eerder aan toe kwam.
Ja.
En voor mij dat ik nu bijvoorbeeld regelmatig ACT-groepen geef. En EMDR bij de mensen thuis of op kantoor inderdaad. Maar sowieso psychotherapie. Ja, dat maakt mijn werk zo veel leuker dat... Ja.
Je hebt meer lol in je werk.
Ik heb gewoon, dit is een podcast, maar als je ze maar zou zien nu, dan zit ik hier te stralen van plezier en met prethoogjes. Want ik heb gewoon weer lol in mijn werk.
Ja.
En dat geldt voor ons allemaal.
Ja, en ook lol met elkaar.
En we hebben lol met elkaar en af en toe hebben we mot met elkaar, maar dan komen we ook wel weer uit.
Prachtig.
Ja.
Ja. Ja, heel mooi. En onderdeel van het herstel van mensen die psychische problemen hebben, kan zijn dat er medicatie nodig is.
Mm,
daar ben jij dan ook voor in jullie team.
Ja.
Jij hebt daar een boek over geschreven.
Mm.
Wat was jouw drijfveer voor het schrijven van dit boek?
Kijk, het boek, het heet Minder Slikken. Mm-hmm. Het is een publieksboek. Het is echt voor de mensen zelf en niet zozeer voor zorgverleners, hoewel die het ook prima kunnen lezen.
Ja.
Maar het gaat over het afbouwen van medicatie. En mijn drijfveer om dat te schrijven is dat ik tot mijn ontsteltenis, tot de ontdekking kwam dat wij dokters hebben leren voorschrijven en dat we nooit hebben leren hoe we goed kunnen afbouwen met mensen.
Mm-hmm.
En dat heel veel mensen eindeloos die medicatie doorslikken.
Tientallen jaren.
tientallen jaren in onmogelijke combinaties, waarbij er allerlei interacties tussen medicijnen. Mensen zitten soms onder de medicijnen, krijgen daar hele ellendige bijwerkingen van. Op lange termijn leven mensen die met een ernstige psychiatrische aandoening, medicatie en leefstijl 15 jaar korter. En ik vond het...
Ja, dat is wel schokkend, hè?
Het is echt enorm schokkend. En dat ligt niet alleen aan de medicijnen, hè? Dat ligt ook aan de leefstijl en ook aan de psychiatrische aandoening.
Maar er zijn ook veel bijverschijnselen.
Maar er zijn echt heel veel... Kijk, iedereen die ooit antipsychotica heeft ingenomen of voorgeschreven, weet dat je daar enorm van in gewicht kan toenemen, suikerziekte van kan krijgen, hoog cholesterol, hoge bloeddruk en dus hart- en vaatziektes.
Ja.
En ik dacht, nou, hoe kan dat nou dat we hebben leren voorschrijven en nooit goed hoe we verantwoord kunnen afbouwen?
En wat ik dan ook jammer vind, is dat bij het voorschrijven, het feit dat het ook weer afgebouwd moet gaan worden, ook niet gelijk wordt besproken.
Nou, precies. Goed dat je dat zegt. Dat is een van de aanbevelingen om gewoon gelijk als je het voorschrijft te zeggen... Hè, gemiddeld kun je dit zus en zo lang gebruiken. Daar is ooit ook onderzoek op geweest. En dan blijkt dat de patiënt wacht op de huisarts om aan de bel te trekken. En de huisarts op de patiënt wacht. En ondertussen herhaalrecept op herhaalrecept. Mensen gebruiken soms decennia hun antidepressief middel of een antipsychoticum voor het slapen gaan bijvoorbeeld echt.
Ja,
ja, dat is schrikbarend.
Ja. Terwijl het er eigenlijk niet voor bedoeld is, denk ik ook.
Zeker niet. We veroorzaken schade door niet dit gesprek met onze cliënten aan te gaan.
Ja. En wat daarbij nog meer speelt, is wanneer patiënten dan op eigen houtje proberen af te bouwen, dat ze last krijgen van ontwillingsverschijnselen, waar ze zo van schrikken dat ze het gauw maar weer oppakken.
Ja, omdat ze denken dat ze niet zonder de medicatie kunnen.
Ja.
Dit is echt een klassieker. Ook, dat was vroeger ook zo. Hè? Dus als iemand psychotisch wordt en die krijgt tegen zijn zin een antipsychoticum van een psychiater. En dan bedenkt hij na een week of na twee weken van, maar ik wil het spul niet. Mm-hmm. Stopt hij in één keer, krijgt hij enorme ontwenningsverschijnselen.
Ja.
Zo erg, dat noemen we een rebound.
Ja.
En dat betekent dat de klachten gewoon in het kwadraat terugkomen.
Mm-hmm.
En dan, ja, dat is wanneer je ziet dat iemand echt gillend over straat gewoon volledig de weg kwijt is. En iedereen zegt, zie je nou wel, hij kan niet zonder zijn medicijnen.
Ja.
Terwijl het eigenlijk ontwenningsverschijnselen zijn.
Ja.
Dus dat is een klassieke fout. En dat is ook bij het afbouwen van je antidepressivum. Dan krijg je ineens weer somberte of dan komt ineens de angst weer tevoorschijn. Maar eigenlijk ben je gewoon te snel aan het afbouwen.
Ja, en de kennis daarover is bij de leek eigenlijk niet aanwezig. Hè, want het hebben van afbouwverschijnselen, ontwenningsverschijnselen, dat het zo ernstig is.
Nou, dus het is niet bij iedereen even ernstig.
Okay.
Want de helft van de mensen krijgt ontwenningsverschijnselen, de andere helft niet. Die kunnen gewoon prima afbouwen, nergens last van. Van de helft die ontwenningsverschijnselen krijgt, dus een klein deel krijgt hele ernstige ontwenningsverschijnselen.
Ja.
En die groep, die heeft echt heel veel moeite met het afbouwen.
En die heeft dus hele goede begeleiding daarbij nodig.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Het liefst van een voorschrijver, hè, dus een verpleegkundig specialist of de arts.
Ja.
Het liefst nog van degene die het heeft voorgeschreven. Maar kijk, je zei net van ja, mensen weten dat, de leek weet dat niet.
Mm-hmm.
Maar ik zal je zeggen dat ik de meeste kennis voor het schrijven van mijn boek uit, ervaringskennis heb gehaald.
Zo.
Van mensen die online hun ervaringen met het afbouwen van hun geneesmiddelen, die dat delen online en hun ervaringen daarbij en hoe ze het gedaan hebben. En daar komt een vrij consistent verhaal uit.
Dus die mensen kunnen elkaar daarbij ook goed helpen dan?
Zeker, er zijn allerlei groepen online.
Mm-hmm.
Zoals antidepressants, survivingantidepressants.org.
Ja.
Dat is echt een hele mooie actieve groep. Er zijn heel veel groepen online die elkaar tips geven, die elkaar ondersteunen. En ja, dat vind ik het prachtige van wat er nu gebeurt met het ervaringskennis. Dat,
ja, dat
het
is
gewoon
ook heel
van,
mooi.
Van onderop komt.
Ja.
Ja, dat is geweldig.
Ja, maar dat neemt niet weg dat de voorschrijver daarin toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid
heeft
te nemen.
Een taak en een verantwoordelijkheid, ja, natuurlijk. Ja. Het is eigenlijk gewoon ons werk.
Ja.
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 Het is net alsof je leert autorijden en je leert starten en doorrijden. Maar je leert nooit om af te remmen en netjes in te parkeren. Dat is echt...
Nee. Nou, dat is een beetje een enge vergelijking.
Maar dat is toch vreemd?
Ja, dat is heel vreemd. Dat is heel vreemd. En hoe is jouw boek ontvangen?
Heel goed. Ja, ik had me van tevoren schap gezegd. Want ik dacht van oei, er komt straks vanuit de beroepsgroep komt er wel commentaar van... want ja, wat is er over bekend? En er lopen nog allerlei wetenschappelijke onderzoeken, maar het duurt nog jaren voordat wij weten wat echt wetenschappelijk verantwoord is.
Ja.
Dus ik had me daar echt op voorbereid. En wat blijkt, eigenlijk is onze beroepsgroep ook heel erg toe aan aandacht voor het afbouwen van psychofarmaca.
Ja, en ook behoefte aan kennis daarover.
Veel behoefte aan kennis. En de beroepsgroep staat ook open voor ervaringskennis. Hè, wat ik net vertel van alle online kennis die er is van mensen. En al de psychiaters en verpleegkundig specialisten hebben natuurlijk zelf ook ervaring, ja, inmiddels met het, ja, afbouwen bij hun cliënten.
Ja, ja. Dus het afbouwen heeft eigenlijk net zoveel aandacht nodig als het voorschrijven.
Of misschien... Ja, dat is gewoon een onderdeel ervan.
Ja.
En zover is het nog
niet,
hoor.
Het is één pakket.
Het zou één pakket moeten zijn.
Ja.
We hebben nog wel een weg te gaan.
Ja.
Maar het begin is er. En ik heb het idee dat het is een momentum. En dit is echt wat we willen en waar we naartoe gaan.
Ja. Zou je ook kunnen zien, als je op deze manier over medicatie spreekt, dat er een bepaald soort verslaving kan ontstaan?
Sommige middelen wel.
Mm-hmm.
En wat is de definitie van verslaving? Hè? Is het dat je zo aan het middel gewend raakt dat je niet meer zonder kan?
Of dat je denkt dat je niet zonder kan?
En dat je steeds meer nodig hebt voor hetzelfde effect. Want, ja, dat is tot nu toe de definitie van verslaving.
Ja.
Maar net wat je zegt... ik ken mensen die bijvoorbeeld 30 jaar paroxetine, dat is een antidepressief middel, werd vroeger vaak voorgeschreven. Die gebruiken dat 30 jaar en komen er gewoon niet vanaf. Ze, nee, krijgen de laatste milligrammen zoveel klachten dat het gewoon niet te doen is om het af te bouwen. En je zou kunnen zeggen van ja, dan ben je eraan verslaafd.
Ja,
want je,
dan
moet
blijven
het middel,
ze dus...
je moet het middel gebruiken. Je bent, ja, lichamelijk afhankelijk.
Ja, dus dan blijven ze een lage dosering gebruiken, omdat ze dat nodig hebben.
Ik heb één dame op dit moment in zorg, een dame van bijna 80. Die heeft ooit paroxetine, hè, dat antidepressief middel, gekregen omdat zij ging scheiden. En de huisarts vond dat ze het moeilijk had en slik dit maar, dat helpt.
Mm-hmm.
Vervolgens nooit meer afgebouwd. Na 15 jaar had ze een soort van scheiding met een goede vriendin. Die waren met ruzie uit elkaar gegaan, had, ja, ze het weer moeilijk. Nou, had de huisarts gezegd, hoog het maar op. Dus ze kreeg een dubbele dosering. Ik heb dat met haar besproken, want ze had daar inmiddels klachten van. Echte bijwerkingen, zoals afvlakking, kilo's aankomen. En elke ochtend had ze ontwenningsverschijnselen. Het middel werkt namelijk heel kort. Ze zei, nou, we kunnen dat afbouwen. Ze heeft dat fantastisch gedaan met middel van taperingstrips.
Ja.
Waarbij het heel geleidelijk afgebouwd wordt. Maar bij 3 milligram kwam ze in de problemen.
Ja, die strips, daar zit dan steeds minder in?
Zit steeds minder in, ja. Dus het is een strip met zakjes voor 28 dagen. En elke dag zit er een ietsiepietsie minder in.
Dat is mooi.
Zodat je als een, ja, glijbaan, hè, dus in het begin, ja, wat sneller, maar aan het eind veel langzamer, als een glijbaan kan afbouwen.
Ja, prachtig.
Ja, werkt hartstikke goed.
Ja,
ja.
Maar eigenlijk zeg jij van dat er een bewustzijn nodig is voor medicatiegebruik, met name psychofarmaca, over dat het altijd in principe tijdelijk is.
Tijdelijk.
Ja.
Ja. Kijk, en medicijnen...
Kun je het ook te kort gebruiken, hè?
Ja, medicijnen kunnen enorm goed helpen. Kan,
ja,
hè?
Ja.
Echt. En ik heb ook wel gezien dat het levensreddend kon zijn. Iemand in een hele ernstige depressie hele ernstige angststoornis of psychose, ben je heel erg blij. He, of stemmingswisselingen van een bipolaire stoornis, ben je heel blij dat er lithium is. Het is een soort reddingsboei.
Ja.
He, en je werpt iemand een reddingsboei toe en iemand heeft even houvast en iemand verdrinkt niet. En dat is echt heel fijn. Maar slik je het te lang of in te hoge doseringen, dan heb je daar weer last van. En op een gegeven ogenblik wegen de voordelen niet meer tegen de nadelen op.
Ja, maar dan is het wel een worsteling, hè? Om er weer van af te komen. En misschien ben je ook bang omdat je toch wel erg geleden hebt voordat je het middel
Iedereen
kreeg.
Iedereen is bang. Ja.
Dat je terugkeert naar die staat van zijn.
Heel veel mensen
Want als
zijn
je
bang,
eenmaal psychotisch bent geweest of echt heel, heel depressief, dat is een plek, daar wil je nooit meer naar terug.
Nee, dat klopt.
Ja.
En inderdaad zijn cliënten zelf bang. Familie is vaak bang. Hè, van, oh nee, maar het is eindelijk stabiel. Ook artsen zijn bang. Ja, maar straks krijg je een terugval. Er zijn enorm lange wachtlijsten in de GGZ.
Ja.
Maar als we even de metafoor van de reddingsboei erbij nemen. Het is niet alleen medicijnen. Je krijgt natuurlijk ook psychotherapie, als het goed is.
Ja.
Waarbij je leert omgaan met je klachten.
Ja.
En bij veel klachten kan dat. Je kunt een depressie voor zijn door alle vroege signalen te leren kennen en te weten wat je moet doen.
Ja.
Je angststoornis kun je bedwingen.
Ja.
Sommige dingen niet, maar veel wel. En je kunt vaak toe naar periodiek medicatie gebruiken.
Ja.
Ook bijvoorbeeld bij een psychose.
Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk maatwerk. En dicht op de huid van de patiënt blijven. En ook vroeg signaleren, hè? Wanneer het de verkeerde kant op gaat.
Nou, mensen kunnen heel veel zelf, hè? Want ik hoor je zeggen, dicht op de huid van de patiënt blijven. Mensen kunnen dit zelf, samen met hun naasten.
Ja,
hè?
Maar ze moeten wel weten waar ze op moeten letten.
Zeker, maar daarvoor, kijk, als je een keertje een hele moeilijke episode hebt meegemaakt van een depressie of een angststoornis of een psychose.
Herken je dat zelf wel, hè?
Dan weet je vaak. Ja. Jij weet het als cliënt, maar ook jouw familie weet waar ze op moeten letten. En dat breng je in beeld in een signaleringsplan of veel liever nog in een Wellness Recovery Action Plan, een WRAP.
Ja.
En ik vind eigenlijk, ieder mens zou dit moeten maken. Je had het net over mentale veerkracht. Hè?
Ja.
Dus dit is mentale veerkracht, dat je leert waar je kwetsbaarheid zit, maar ook je weerbaarheid.
Ja, en waar je steun aan kunt hebben.
Precies, waar je steun
aan kunt.
En welke
mensen je om je heen kunt verzamelen.
Dat, ja.
En welke activiteiten je kunt doen.
En in welk stadium je die medicatie kan innemen.
Ja.
Tijdelijk.
Ja. Maar daar bestaan dus veel misverstanden over. En ook in de omgeving van mensen. Waardoor dan soms ook gezegd wordt van, ja, het is je eigen schuld dat je er nu zo aan toe bent. Want had je maar niet moeten stoppen. Met de medicatie.
Ja, en wat ik je net vertelde, hè, als het te snel gaat, krijgt iemand ontwenningsverschijnselen die heel erg kunnen lijken op de oorspronkelijke klachten.
Ja.
Dus dat iemand echt volledig de weg kwijtraakt nadat het veel te snel met de antipsychotica gestopt wordt. Maar dat is geen terugval, dat zijn ontwenningsverschijnselen.
Ja, ja, en daarom is het ook zo fijn dat je verbinding hebt ook met lotgenoten, met andere ervaringsdeskundigen die zo'n fase hebben doorstaan. En zeggen van, god, er is licht aan het eind van de tunnel.
Dat, ja, dat is echt zo belangrijk. Dat je erkenning krijgt en gewoon even een arm om je heen. En van kop op, het komt wel weer goed. Hè? Dus,
ja.
Dus
eigenlijk zeg jij, doe dat niet alleen.
Nee, doe het zeker niet alleen. Zoek een maatje om te helpen afbouwen. Iemand die jou in de gaten houdt, liefst naast iemand die je dagelijks ziet. Je hebt echt hulp nodig. Het kan heel erg zwaar zijn. Hoeft niet natuurlijk, hè, maar het kan wel.
Mm-hmm.
En dat helpt enorm.
Ja, fijn.
Ja.
Dat boek wat je geschreven hebt, dat is voor patiënten, zeg jij?
Mm-hmm, ja.
Maar ik denk dat het ook veel gelezen wordt door collega's, of niet?
Ik hoop het van harte.
Ja, ja.
Ja.
Heel mooi. Is er iets in het boek waar we het nog niet over gehad hebben, wat je nog wel graag wilt noemen in deze podcast? Iets inhoudelijk?
Ja, nou, ik vind, en dat zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten, je bent zelf de baas over medicatie. Er zijn maar enkele uitzonderingen waarin een psychiater bepaalt dat je iets moet slikken. Ja. Dat noemen we dwang. En daar gaat ook een rechterlijke uitspraak over. Maar in alle andere gevallen...
Een heel klein percentage maar.
Hè? Echt heel klein.
Ja.
En in alle andere gevallen bepaalt de cliënt.
Ja.
Dus laat je goed informeren.
Ja.
Doe het volgens het principe van samen beslissen.
Ja.
Weet wat je slikt.
Vraag ook door.
Vraag vooral door. Zoek dingen op internet. Er zijn betrouwbare sites. Hele goede informatie kun je vinden. Neem je eigen beslissing daarin. En als je niet wil slikken, laat je niet overhalen om het alsnog te doen. Maar kijk wat er gebeurt.
Ja.
Dus ga in gesprek met je behandelaar.
Ja.
En liefst een naaste erbij of een ervaringsdeskundige.
Ja, dus jij pleit voor... Dat je goed geïnformeerd bent, dat je meebeslist, dat er interactie is met je behandelaar over wat wel en wat niet te doen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar minder toe in staat zijn.
Nee, maar daarom heb je ook een naaste nodig. Daarom heb je ervaringsdeskundige naast je nodig.
Ja.
En ik vind de behandelaar, we moeten oog hebben voor dat iemand in een hele kwetsbare periode van zijn leven zit. De meesten hebben dat natuurlijk ook. We moeten minder proberen te overtuigen dat iemand medicatie nodig heeft. Hè? Als iemand, nogmaals, maar dat metafoor van die reddingsboei en in het water en je verdrinkt bijna. Maar als iemand wil proberen om zelf te zwemmen, is dat ook oké. En moeten we onze cliënten niet in de steek laten, maar gewoon bijblijven.
Ja.
De hand uitsteken, helpen. Want ook zonder medicatie kom je door bijvoorbeeld een psychose.
Ja.
Of een ellendige manische fase. Het kan wel. En daar moeten we naast onze cliënten staan.
Ja. En dat doe je dan weer via de constructie van buurtzorg T, dat je ook echt in de buurt bent.
Ja, hè? Zeker. Dus, of maar
dat je korte lijnen hebt.
Ja, maar ook voor de reguliere instellingen en crisisafdeling.
En door de context te betrekken, hè, de mensen om de patiënt heen. Dat is denk ik het allerbelangrijkst.
Dat is echt super, super. Een netwerk is echt heel belangrijk.
Ja.
En sommige mensen hebben geen netwerk. En dan ben je blij dat er zorgverleners zijn die inderdaad... ik geef af en toe ook mijn privé 06-nummer aan iemand in nood.
Ja.
En daar wordt nooit misbruik van gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. En mensen vinden het zo fijn om te kunnen bellen.
Ja, alleen al dat er optie er is, hè?
Precies.
Ja. Mooi is dat. Nou, mooi om hierover te spreken met jou. En heel belangrijke kennis over medicatiegebruik. En over nieuwe mogelijkheden binnen de GGZ.
Dankjewel, Gerry.
Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Je weet zeker dat er niks meer is wat je nog wilt zeggen. Waar je het nog niet over gehad hebt.
We hebben het over heel veel dingen niet gehad. Maar dit zijn hele mooie onderwerpen.
Ja, onderwerpen die jou na aan het hart liggen.
Zeker.
Ik heb nog één ding dat ik wel wil zeggen. Dat ik het heel mooi vind dat jij hierover, over deze onderwerpen in de publiciteit gaat. En dat je daar zo over spreekt met hart voor de zaak. En ik heb begrepen dat je ook bezig bent met een nieuw boek wat daarover gaat.
Dat klopt. Ik vind het ongelooflijk leuk om bezig te zijn met mentale veerkracht. Ik denk ook dat we... toegaan in de nabije toekomst naar steeds minder zorg die beschikbaar is. Dus we zullen echt beter voor onszelf en voor elkaar moeten zorgen. En daar wil ik heel graag gewoon leuke, inspirerende voorbeelden beschrijven van mensen die dat op hun gebied hebben gedaan. En ik hoop dat boek straks Welzijn kan heten, want daar gaat het over.
Prachtig. Nou, we zien het tegemoet.
Leuk, dankjewel.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt... is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.